BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimmer beleggen. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze aflevering gaan we het hebben over beursschandalen. Of je nu pas aan beleggen bent of dat al jaren doet, je bent ze waarschijnlijk tegengekomen of je bent er mogelijk door gedupeerd. Zoals bijvoorbeeld als je naar de mooie woorden van de voorzitter van Fortis had geluisterd.
Wij hebben de mooiste parel binnengehaald. We nemen de matras erbij. Ik zou zeggen, dames en heren, investeer zo snel dat u het kunt.
Het is einde oefening voor Imtech. Het installatiebedrijf heeft maandenlang geprobeerd een oplossing te vinden voor de grote financiële problemen, maar dat is niet gelukt. Vandaag moest Imtech uitstel van betaling aanvragen.
The German payments firm Wirecard was once one of the country's most promising tech companies. Then last Friday it was sent into a downward spiral with questions around where over $2 billion of its money went. Wirecard said that missing money likely never existed in the first place.
Het schandaal rond Volkswagen wordt groter en groter. Dit weekend werd bekend dat de autofabrikant in Amerika heeft gesjoemeld met zijn motoren.
Volkswagen geeft toe dat het speciale sjoemelsysteem in maar liefst 11 miljoen auto's is ingebouwd. Voor boetes en claims zet het concern alvast 6,5 miljard euro opzij.
Welke schade kunnen beursleugens aanrichten en hoe prik je als belegger door deze mooie praatjes heen?
Dat leggen we voor aan Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Die vereniging die vaak ook namens beleggers rechtszaken voert, bijvoorbeeld tegen Volkswagen. Errol, welkom.
Dankjewel.
Om te beginnen, wat is het grootste beursschandaal dat jij hier in Nederland van dichtbij hebt meegemaakt?
Er zijn diverse en de ene is wat extremer dan de andere. Het meest extreme is InnoConcepts, maar ik ga toch een andere noemen dat meer bekend is bij de meeste luisteraars. Dat is toch Imtech.
Ja, en waarom is dat het voorbeeld dat jou zo bijgebleven is?
Omdat bij Imtech heel veel zaken spelen die bij andere beursschandalen ook naar voren komen. Maar bij Imtech was men in staat om al die zaken in één dossier te vervatten.
Dat is op zich een kunst. Voor de mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben, waren er voortekenen dat het niet goed was? Of was het totaal onverwacht?
Nee. En daar kunnen we met z'n allen wel iets van leren. Vaak zijn er toch wat rode vlaggen die al enige tijd spelen. En dat was ook bij Imtech het geval.
Straks meer over schandalen en hoe je ze kan herkennen. Eerst een overzicht van de belangrijke en opvallende beursverhalen van de afgelopen week.
Er is weer eens goed nieuws voor Just Eat Takeaway. Het Amerikaanse onderdeel dat in de verkoop staat slaat de handen ineen met Amazon.
Amazon is adding Grubhub to its Prime service and has an option to take up to a 15% stake in the company. Can Amazon make Grubhub a delivery winner?
Amazon-oprichter Jeff Bezos ligt op Twitter overhoop met president Biden. De president had wel een oplossing voor de hoge inflatie.
Well, Jeff Bezos responding with this quote, inflation is far too important a problem for the White House to keep making statements like this. It's either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics.
En over Jeff Bezos gesproken, het is een jaar geleden dat hij opstapte als CEO en de beurskoers is onder zijn opvolger niet bepaald gestegen.
Now, over that first year, just to put this in perspective, guys, Amazon has shed some $650 billion in market value. It just closed out its worst quarter since 2000.
Ja, je hoort het goed. Meer dan 650 miljard dollar minder aan beurswaarde.
En ijsjesmaker Ben & Jerry's sleept een wel heel bijzonder bedrijf voor de rechten, namelijk de eigenaar.
Ben & Jerry's on Tuesday sued its parent Unilever to block the sale of its Israeli business to a local licensee. The ice cream brand said the selling of its sweet treats in the occupied West Bank was inconsistent with its values.
Een van de grootste overnames van dit jaar is onzekerder geworden. De Britse waakhond is namelijk een onderzoek gestart naar de aankoop van Activision Blizzard door Microsoft.
En de Japanse oud-premier Abe is vermoord. Hij is doodgeschoten terwijl hij een speech gaf. Hij was de man achter een ongekend economisch experiment, beter bekend als Abenomics.
Het was iemand die rust bracht in de Japanse politiek. Dat is een absolute kwaliteit van hem en zijn Abenomics. Hoe je kent of keert, Japan is nog steeds de derde economie ter wereld.
Ja, bizar verhaal hè, met premier Abe.
Ja, en het was echt een gevestigde naam in Japan. Een teken van stabiliteit over een hele lange termijn is hij premier geweest.
Ik wil het met je hebben over de eerste helft van 2022 op het gebied van beleggen. Daar gaat het nog niet zo lekker. Zo verloor de S&P 500 een vijfde van zijn waarde. De laatste keer dat die index zo'n klap te verduren kreeg was 52 jaar geleden. We hebben het allebei niet meegemaakt. Maar welke overeenkomsten zijn er tussen toen, 1970 en nu?
Ja, een correctie. Ik heb het wel meegemaakt. Dus ik zie er blijkbaar een stuk beter uit dan je zou vermoeden. Het verbaast mij dat het zo lang geleden was. En de reden dat het zo lang geleden was, waarschijnlijk dat de maand oktober niet in het eerste half jaar zit. Want gegarandeerd dat er wel vaker jaren zijn geweest waar binnen 6 maanden een dergelijke daling is geweest van de koersen. In oktober 1987, ik meen niet van 30% in een paar dagen. Dus het kan snel gaan. Ik wil het ook wel direct nuanceren. Want als je eens kijkt wat de afgelopen 10, 15 jaar is gebeurd met de beurskoersen, dan zijn er weinig beleggers die structureel verlies hebben geleden. Dus men heeft genoeg kunnen verdienen qua koerswinsten en dividenden. En als je nog een beetje verder kijkt, misschien rekenen het vanaf begin jaren 80. We hebben eigenlijk maar één enorme bullmarkt meegemaakt, ja, dankzij structureel lagere rentes.
Goede nieuws is, in de tweede helft van 1970 klom de S&P 500 met ruim een kwart. Verwacht jij nu zo'n herstel?
Alles is mogelijk. En dat is natuurlijk het slechtste bericht wat je kunt krijgen van van iemand die hier bij jullie te gast is voor de luisteraars. Ik weet het niet, maar ik kan wel een paar dingen zeggen waar beleggers niet van houden. Er zijn 3 zaken. Allereerst, beleggers hebben een hekel aan inflatie. Nou, dat lijkt nu al duidelijk gaande. Ja. Beleggers hebben misschien nog wel een grotere hekel aan hogere rentes. En tot slot, waar beleggers een hekel aan hebben, is onzekerheid, onduidelijkheid. En daar is nu op allerlei terreinen sprake van beleid van centrale banken, de manier waarop ze denken inflatie te kunnen gaan bestrijden, de manier hoe overheden omgaan met de onzekerheid en de onvrede binnen de burgers, met de burgers die steeds minder netto te besteden hebben qua koopkracht. Oorlog die gaande is, dus onzekerheid, daar houden beleggers absoluut niet van.
Nee, maar dat is wel echt een cocktail. En als je dat zo bij elkaar pakt, dan lijkt het er eerder op dat de beurs op deze stand blijft dan dat die inderdaad nog een flink herstel gaat laten zien. Hè?
Alles is mogelijk. Recessie is men ook bang voor. En er zijn scenario's denkbaar dat met name de energiekosten minder sterk gaan stijgen. Misschien maar een klein beetje tot rust gaan komen. Dat betekent dat de inflatie ook een stuk lager gaat zitten. Dat betekent vooral ook dat het rentebeleid minder agressief hoeft te gaan zijn. En dan ineens zijn misschien beleggers heel erg blij dat er geen enorme recessie gaat komen met geldontwaarding en hoge rentes. En dan zul je zien dat er een soort opluchting kan komen. Dus alles is mogelijk, maar een recessie ook en veel hogere rentes ook. En dan heb je grote kans dat de markt een flinke stap terug gaat doen.
Ja, en wat je dan ook ziet als die rente omhoog gaat, dat bijvoorbeeld bedrijven in de problemen gaan komen die flink overladen zijn met schulden. Wordt het schuldenverhaal ook nog een verhaal dat vat gaat hebben op de beurs?
Schulden kan een probleem zijn. Een nog grotere impact op de koersen van aandelen gaat zijn voor de groeibedrijven. Ook groeibedrijven die misschien niet belachelijk veel schulden hebben, maar die wel een toekomstig verdienmodel hebben. Wat wil zeggen, er zit zoveel groei in. De eerste 15 jaar wordt er bijna geen geld verdiend, maar over 10 jaar, dan worden de winsten geboekt. Die winsten over 10 jaar zijn netto contant gemaakt na vandaag bij een hoge rente, veel minder waard. En dat drukt de koersen.
Ja, en dan tot slot, de ECB speelt natuurlijk een belangrijke rol. Wat kunnen we daarvan verwachten?
Nou, nog belangrijke rol. Uiteindelijk is de Fed. En nogmaals, ik ben heel Amerika gericht. Uiteindelijk bepaalt de Fed wat er moet gaan gebeuren. De Fed is nu, de Amerikaanse Centrale Bank, behoorlijk agressief bezig. En wellicht worden ze nog agressiever. En of de Europese Centrale Bank het wil of niet, uiteindelijk zullen ze ook tempo moeten gaan maken. En natuurlijk heeft de ECB een extra issue, namelijk, ja, wij zijn niet één land in Europa. En de Italiaanse economie en de Italiaanse schuldenlast ziet er totaal anders uit dan de Duitse of de Nederlandse. Dus je krijgt op een gegeven moment het risico dat als je een wat agressiever rentebeleid gaat hebben, dat de zuidelijke landen en de noordelijke landen uit elkaar gaan vallen.
Ja, ik heb wel nog wat beter nieuws. In ieder geval nieuws rondom Just Eat Takeaway. Amazon neemt een belang in de Amerikaanse tak van de maaltijd bezorgen. Dan gaat het om Grubhub. Want voortaan kunnen mensen met een Amazon Prime abonnement zonder bezorgkosten eten bestellen bij Grubhub. Nou, die deal die zorgt voor hoop bij beleggers. Het aandeel schoot ruim 15% omhoog. Maar Errol, wat levert die deal nou concreet op voor Just Eat Takeaway?
Voordat ik daar een antwoord op geef, het is ook een indicatie van de macht van Amazon.
Ja, hoe bedoel je dat?
Normaal gesproken, als je iets gratis weggeeft, hè, de klanten van Amazon die dat premium abonnement hebben, die kunnen een jaar lang gratis levering krijgen als iets bestellen bij een restaurant. Je zou zeggen, als Amazon dat wil geven aan hun klanten, dat Amazon ervoor moet gaan betalen. precies het omgekeerde is waar. Het feit dat Just Eat Takeaway, Grubhub, gebruik mag maken van het netwerk van Amazon, dat heeft gewoon een waarde. Daar is Grubhub zo blij mee dat in feite Amazon een stukje van Just Eat Takeaway kan krijgen via warrants, rechten op aandelen.
Ja, het mis dan wel natuurlijk aan twee kanten. Dus als het beter gaat met Grubhub, dan profiteert Amazon daar natuurlijk ook van.
Amazon profiteert op meerdere manieren ervan. Allereerst profiteert Amazon ervan dat ze iets gratis kunnen aanbieden voor de premium abonnement. Dat abonnement wordt meer waard voor hun klanten.
Ja.
En nummer twee, als het goed gaat, krijgen ze een klein stukje van Just Eat Takeaway cadeau. Dus het geeft wel aan wat de macht is van Amazon. Nou, wat zit erin voor Just Eat Takeaway?
Ja.
Grubhub is niet de leidende speler in de markten in de Verenigde Staten. En dit is een kans om toegang te krijgen tot veel meer potentiële klanten dan ze nu hebben.
Dus ze hebben opeens, ik geloof, 100 miljoen potentiële nieuwe klanten erbij. Hè? Want dat zijn zeg maar de mensen die gebruik maken van Amazon.
Ja, en laten we ook niet vergeten, Grubhub is niet de marktleider. Dus zij moeten iets doen om toch wel bekendheid te creëren. Het bespaart reclame voor Grubhub om bekend te raken bij al die Amerikanen.
Ja.
Dus het is een verstandige keuze, maar die keuze die komt met een flinke prijs. Namelijk, je raakt een stukje van Just Eat Takeaway raak je kwijt. En en het eerste jaar kun je voor eigen rekening de spullen gaan afleveren bij je klanten.
Ja, want dat is dan, nou ja, goed, je zou kunnen zeggen, je investeert ook minder dan misschien in je marketingkosten, ja. Dus dat compenseert. Je noemde net al die concurrenten, DoorDash, Uber Eats, daarmee moet het concurreren in Amerika. Kan die deal Grubhub uit de slop trekken? Want daar ziet het toch wel aardig in.
Ja, ik zie het als een noodgreep. En ik kan me niet voorstellen dat Just Eat Takeaway nu ook al heeft gezien. Ja, als we ooit iemand vinden die de hele Grubhub wil gaan overnemen, heel graag. En misschien voor een enorme korting ten opzichte van wat Just Eat Takeaway is een jaar geleden of zo ervoor heeft betaald. Zo'n 7 miljard ongeveer.
Ja.
Nou, als iemand daar 1,5 miljard nu voor biedt, zou ik zeggen pakken. Gebruik dat geld om je eigen aandelen terug te kopen. En dan kom je nog enigszins ongeschonden uit de strijd.
En helpt het dan als een partij als Amazon ook aan boord zit? Stuurt dat de prijs omhoog?
Je ziet dat nu de prijs al omhoog gaat, dus dat helpt in ieder geval wel.
Ja, is natuurlijk relatief, want hij is nog veel harder.
Dus ik denk iets van 80-85% van de koers afgegaan in een recordtijd. Dus ze hebben behoorlijk wat in te halen.
Denk je dat Amazon eventueel de belang nog uit zou willen breiden? Denk je dat Amazon eventueel ook wel interesse zou hebben in een overname?
Amazon is zo opportunistisch als je maar kunt voorstellen. Echte Amazon heeft iets vergelijkbaars gedaan in de UK en daar hebben ze dus niet gedaan. Daar hebben ze het dus gehouden bij een kleine participatie en dat is het. En ze hebben dus niet die partij, concurrent van Just Eat Takeaway, helemaal overgenomen.
Tot slot, waarschijnlijk wordt Amazon dan dus niet de partij die het overneemt. Je zegt, het aandeel gaat omhoog, dus in die zin helpt het. Maar wat ik me ook kan voorstellen, is dat als er een andere partij is die ziet, nou, Amazon is aandeelhouder, dat ze daar misschien helemaal juist niet op zitten te wachten. Wanneer Amazon aan boord is, hoe denk jij daarover?
Heel misschien, ja. Nee, dat zou kunnen. Dat ligt ook een beetje aan van hoe exact de deal uit gaat zien. Dus niet alle details zijn naar buiten gebracht, de precieze financiële details. Er is alleen sprake van warrants, dat zijn recht op aandelen. Ja, en of die aandelen ook stemrecht hebben en dergelijke, dat weet ik allemaal niet. Of Amazon een besluit kan tegenhouden, dat weet ik niet. Dus we zullen het moeten afwachten.
Errol, het is weer een paar weken geleden dat je hier te gast was. Vind je dit een leuke podcast om aan te schuiven?
Ja, tot nu toe valt het mee, maar je kunt het verpesten nog.
Vind jij dit als luisteraar ook een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op de AX Factor. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste beursnieuws. En zijn wij beter vindbaar in de podcast-apps. En hoor je Errol.
Ja, is goed dat we dan deze mededeling nu doen en niet straks.
Ja. Volkswagen, Wirecard en Imtech hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen. Ze raakten allemaal betrokken bij een schandaal. Volkswagen sjoemelde met de uitstoot van dieselauto's. Bij Wirecard raakte miljarden euro's zoek. En Imtech ging bankroet na grootschalige fraude. Ja, welke andere beursschandalen moet ik wat jou betreft toevoegen aan dit rijtje, Errol?
Ja, ik zou InnoConcepts willen noemen. Dat is niet zo heel erg bekend in Nederland. Dat komt nog een beetje de nasleep van de internetbubbel. Zelfs nog ietsjes later zelfs.
Ja, voor de mensen die het niet kennen, dat is bijvoorbeeld dat bedrijf achter die Lifehammer. Dat is dus dat hamertje dat je in gevallen van nood kan gebruiken om een autoruit stuk te slaan.
En vaak is er sprake van slechte interne controlemechanismes, wanbeleid. Ze maken een potje van slapende bestuurders, slapende toezichthouders, een slechte controlerende accountant. Bij InnoConcepts was er gewoon puur sprake van aan de top fraude. Het bedrog, criminele activiteiten. En dat is wel het meest extreme dat ik heb mogen zien.
Ja, en het verschilt weer met die andere verhalen. Maar wat hebben al die verhalen overeen? Je zei al, er zijn soms red flags te herkennen.
Nou, red flags. Nou, Imtech is een heel mooi voorbeeld. Een bedrijf dat heel veel persberichten uitbrengt. Met alleen maar goed nieuws. Een bedrijf dat heel veel overnames doet. en een bedrijf wat misschien op papier winst laat zien, maar de kaststromen lopen achter, dan moet je extra voorzichtig zijn.
En wat ik nog weet, toen begon ik net als financieel journalist, dat op een gegeven moment Teeuwissen, die analist,
ja, klopt,
die een kritisch rapport over de gang van zaken in Polen, en die dat directie reageerde met een persbericht dat ze het keihard op de man speelden. Toen zei een andere analist tegen mij: ik wil dit niet vertellen op de radio, maar je weet, als ze het zo doen, dan zit het echt fout. Als iemand zo op de man gaan aanpakken.
Ja, dus dat zie je bij Wirecard in nog veel extremere mate. Bij Wirecard is eigenlijk heel vergelijkbaar met Imtech trouwens in Duitsland. Daar had je dus ook een journalist die heel kritisch was. Dat je hedge funds die een tegengestelde positie hadden ingenomen, die dus short zijn gegaan op een aandeel Wirecard. Nou, die werden gewoon uitgekotst, verbannen en nog erger, rechtszaken. En in Duitsland ging nog verder dat zelfs de autoriteiten mee gingen werken. Dat ja. Shortselling verboden moest gaan worden. Kritische journalisten, dat horen jullie graag, maar ook shortsellers zijn niet de vijand van beleggers. Integendeel, zij kunnen mogelijke misstanden aan de orde stellen. En als ze het mis hebben, nou, dan zul je het vanzelf wel zien. Als de onderneming zo geweldig gezond is, komen de winsten en de kaststroom, die komen dan echt wel.
Ja, om bij begin te beginnen, hoe kan het dat het zo misgaat bij dit soort bedrijven?
Ja, dan moeten er meerdere beschermingsmuren die moeten niet hebben gewerkt. Je hebt natuurlijk een falend bestuur aan de top. Ervan uitgaan dat ze niet zelf frauderen. Daar was bij Imtech, voor zover wij tot nu toe weten, geen sprake van. Het lag één laag onder de raad van bestuur, met name in Duitsland. Mm-hmm. Daar zaten de fraudeurs. Maar je moet wel incompetent management hebben aan de top. Je zult daarnaast ook een raad van commissarissen moeten hebben die alleen maar vergaderingen zit bij te wonen, maar niet meedenkt, kritische vragen stelt of extern ook advies vraagt van: hey, klopt het allemaal wel? Je hebt een controlerende accountant nodig die zijn baan niet serieus neemt, die ook rode vlaggen niet gaat opvolgen of zegt: tegen fraude is geen kruid gewassen. Nou ja, niet als je je werk niet serieus oppakt. Dus je hebt diverse beschermingsmuren, die moeten allemaal hun werk niet doen. En dan zit je als belegger met de gebakken peren.
Ja, en als al die beleggingsmuren het niet doen, dan kan dat ervoor zorgen dat je dus jarenlang je gang kan gaan als bedrijf.
Nou, dat blijkt. Dat blijkt.
Ja. Is er dan altijd sprake van ook marktmanipulatie?
Marktmanipulatie is weer een andere kwestie. Je kunt situaties hebben dat het management slecht werk levert, er een puinhoop intern van maakt, maar dat de markt niet direct is misleid. Maar je kunt ook feit hebben dat het op zich wel redelijk lijkt te draaien, maar je zet beleggers op verkeerde been door te positieve of misschien ook te negatieve berichten. Dus de manier hoe je communiceert naar de buitenwereld, dat kan een andere kwestie zijn ten opzichte van hoe je interne zaken regelt. Je hebt gewoon de plicht als bestuur beleggers juist te informeren over de gang van zaken.
Ja, maar is het uitvloeisel niet altijd dat beleggers worden misleid op het moment dat je bedrijf mooier of succesvoller voordoet? Dus in die zin ook de koers manipuleert? Want je doet het mooier voor, dus dat heeft ook impact, positieve zin op die beurskoers?
Ja, in de meeste gevallen wel. Maar het is niet altijd zo dat als het management er een potje van maakt, dan zijn beleggers weliswaar gedupeerd, maar dat je in juridische zin mogelijkheden hebt om schade te verhalen.
Ja, en Errol, je had het net al over die beurstoezichthouder. Daar wil ik nog even wat dieper op inzoomen. Want hoe kan het nou zo zijn dat bij dit soort grote megaschandalen ze niet of pas veel te laat ingrijpen?
Ik wil graag de Duitse toezichthouder hier noemen. BaFin, een soort concurrent of collega van de AFM. Die zijn pal voor Wirecard gaan staan. Zelfs toen meer dan rode vlaggen zichtbaar waren. Op een gegeven moment was ook keihard bewijs van: ja, dit is gewoon één grote oplichting, één grote fraude. Die zijn ervoor gaan staan, zelfs ondersteund door de politiek. En dat had ermee te maken met een stukje emotie. Eindelijk heeft Duitsland naar SAP. SAP denkt jaren 80, 90. Hè, software. Duitsland kan meer dan machines bouwen, ook software kunnen ze. En nu hebben ze inderdaad in de 21e eeuw een modern bedrijf. Wirecard, betaalde een soort PayPal-achtig iets. Dus daar moet je mee van Adyen-achtig in die buurt. Eindelijk zijn de Duitsers in staat om iets anders te doen dan werktuigbouwkundige zaken, die ook heel belangrijk zijn. Dus je hebt dat emotionele ding, een stuk reputatie. En dan zie je dat alle politici en zelfs hun toezichthouder ervoor gaan staan. En dan worden kritische geluiden heel snel weggeduwd. Eerst belachelijk gemaakt, uitgescholden. En als dat niet helpt, zelfs juridische procedures worden er niet uitgesloten. Of shortselling wordt verboden.
Wat is jouw grootste verwijt richting die toezichthouder? Wat hebben ze voor jou het slechtst gedaan?
Het allerslechtste is toen het duidelijk was dat je het helemaal mis hebt, dan nog steeds proberen goed te praten. Dat is eigenlijk schandalig. Je mag je echt geen toezichthouder noemen dan.
Ja, en die accountants, die hebben hun werk ook niet
Dat is duidelijk. Een accountant die zegt van: ja, tegen fraude is geen kruid. Ja, check, jij zit op de cijfers. En als er indicaties zijn, hey, die cijfers kloppen ze allemaal wel, nou, dan moet je door gaan graven en daar word je voor betaald.
Ja, nou hadden deze bedrijven een beursnotering, dus dan heb je onder meer die beurstoezichthouder die moet ingrijpen. Maar ook zonder beursnotering kunnen bedrijven natuurlijk ook flinke schade aanrichten voor investeerders. Neem bijvoorbeeld WeWork. Ja, inmiddels zijn ze wel beursgenoteerd voor Spanviers en Spec. Hebben ze uiteindelijk een beursnotering gekregen. Maar net voordat ze die plannen hadden, toen ging het eigenlijk helemaal fout. Ze hadden aangekondigd, we willen naar de beurs, maar toen ging het bijna ten onder. Kun je dat nog even kort voor ons
samenvatten? Er zijn niet alleen de kleine beleggers die de peneut zijn van bedrog en fraude en mismanagement. Soms ook de grote rijke jongens en meisjes. En WeWork noem je, Theranos wil ik ook graag noemen als voorbeeld. Ook uit de Verenigde Staten.
Dat is dat bloedbedrijf, voor die bloedapparaat.
Ja, precies. Nou, meteen vertel ik er misschien nog wel iets over. Maar dan heb je een leuk idee en dan willen de echte, de wat rijkere mensen willen ervan profiteren voordat het naar de beurs gaat. Een soort venture capitalist. Hè? Dus helemaal aan het begin, dan gooien ze er een paar honderd miljoen in en hopen ze met 10 miljard eruit te gaan komen. En zowel bij WeWork als bij Theranos waren hele mooie verhalen. WeWork was een mooi verhaal, een beetje filosofisch bijna. Een soort Jezus-achtige figuur die daar de CEO was. Op blote voeten rondlopend. En allerlei mooie verhalen. Maar uiteindelijk het enige wat ze deden is kantoorruimte huren en doorverhuren. En zeggen, dit is de nieuwe economie. En dit is nog de nette manier. Want uiteindelijk had hij ook wat kruisverbanden waar hij zijn eigen portfolio van panden alvast ging verhuren. En dan weer terugkopen tegen gunstige prijs heen en weer. Ook fraude zat daarin.
Ja, en dat is natuurlijk vervelend voor beleggers. Maar hoe werkt dat eigenlijk door bij concurrenten? Want WeWork is zo'n techbedrijf en natuurlijk een verhuurder van kantoren. Maar ik kan me voorstellen dat het ook doorwerkt bij andere bedrijven. Op Silicon Valley bijvoorbeeld, in hun beurskoers, hoe de beleggers daarna kijken. Of werkt dat toch niet zo?
Nou ja, ik denk dat alle bedrijven, WeWork vind ik helemaal niks technisch bij. Ze presenteerden ze zich wel trouwens.
Ze presenteerden zich inderdaad wel.
Onderverhuur en een mooi sausje eroverheen. Ja,
maar het gaat om perceptie natuurlijk in deze ook.
Als er beursschandalen zijn, dat doet anderen ook pijn. En zeker anderen die een vergelijkbaar verhaal hebben. En uiteindelijk, als er wat van dat soort schandalen naar voren komen, gaan beleggers op een gegeven moment wat voorzichtiger worden. Dan gaan ze eerder kijken van, nou, wat, misschien een beetje ouderwetse bedrijven die kaststromen genereren, die dividend uitkeren, die niet met allerlei wilde verhalen komen. Dus men zoekt de veiligheid op.
En je had het eerder over Theranos. Hoe zat dat ook alweer?
Als je kijkt naar Theranos, eindelijk een vrouw aan de top, zou je zeggen. Een jonge dame, Elizabeth Holmes, die zou in staat zijn geweest met haar onderneming om met één bloedprik allerlei ziektes binnen recordtijd te kunnen detecteren. Nou ja, iedere medicus zou hebben gezegd, dit kan gewoon niet, hoe kan iemand dat? Jawel. En ze had allerlei mensen, influencers zou je tegenwoordig zeggen, alleen deze influencers in de Verenigde Staten waren geen rapartiesten of voetballers. Henry Kissinger, toch niet bekend voor van de rap. Ja, precies. Allerlei bekende figuren die zei, geweldig, wat een, ja, van een visionair. En een vrouw aan de top, ze begon een beetje te lijken op Steve Jobs, met die kooltruitjes en zo. Alle trucjes werden toegepast. Met alle talkshows werd ze uitgenodigd. Dus je kreeg een soort aura, een soort emotie werd gecreëerd. Een soort groepsdenken werd gecreëerd. En uiteindelijk bleek het allemaal onzin te zijn. Eén grote fraude. Ja. En de dame die riskeert om voor vele jaren, en ik hoop dat trouwens ook, ook witte bodemcriminaliteit moet zwaar worden bestraft. Ik hoop dat ze vele jaren in de gevangenis gaat komen.
Je hebt het boek over haar ook gelezen en die documentaire die er is gemaakt. Die is echt geniaal. Volgens mij een HBO-docu. In haar geval was het vooral ook het entourage, dat ze om haar heen verzamelde. Inderdaad, die Kissinger die sprak wel echt tot de verbeelding. En mensen die het echt voor haar opnamen. Want die revolutionaire uitvinding die had ze helemaal niet. Want ze maakte ook gewoon gebruik van de ouderwetse apparaten.
Ja, nee, inderdaad. En zelfs die ouderwetse apparaten konden niet alle ziektes direct vinden. Alleen maar een klein deel ervan. En een deel van de zogenaamde uitslagen die ze doorgaf aan patiënten, die waren gewoon fout.
Ja, het was natuurlijk een start-up. Die was toen op een gegeven moment op papier 9 miljard dollar waard. Extreme optimistische voorspellingen. Hoe kan je dat daar een beetje beteugelen of in de gaten houden? Want dat is natuurlijk het voorportaal voordat ze uiteindelijk een keer naar de beurs komen. Maar daar is niet per se heel veel toezicht op, toch?
Ja, ze zijn nog niet naar de beurs gegaan. Gelukkig. Hè. Het is zelf eigenlijk een grote slachtoffer, zou ze zeggen. Ze bezat de helft van de aandelen. Dus 4,5 miljard is uiteindelijk niet rijker geworden. En terecht. Je kunt er heel weinig tegen doen voordat iets aan de beurs is. Als het naar de beurs komt, komt er prospectus. Dan verwacht je ook dat de accountants ernaar gaan kijken of de cijfers kloppen. Maar als je alleen maar een idee hebt en er is nog niks verkocht, bij wijze van spreken, dan is het natuurlijk verdraaid lastig om iets te controleren of een idee klopt. En dan moet je vertrouwen op de experts, in dit geval medische experts, die iets kunnen weten van wat je kunt doen met één druppel bloed. En als daar veel mensen zeggen, wij snappen echt niet hoe dat kan. met één apparaat binnen enkele minuten inderdaad 30 ziektes kunnen detecteren. Ja, dan zou ik inderdaad voorzichtig zijn voordat ik mijn geld erin steek.
Dat is natuurlijk een beetje gezond verstand. Maar we weten ook dat jij en je collega's echt op de jaarvergaderingen even goed de boel in de gaten houden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor beleggers vaak ook niet echt duidelijk is met schandalen. Ik noem het boekhoudschandaal bij Ahold in 2003. Ja. Dat was ook voor de leek, voor de huistuin- en keukenbelegger, laat ik me zo even betitelen, was het ook niet gelijk duidelijk dat er...
Nee, je kunt niet alle schandalen zeker aan de buitenkant zien op basis van een jaarverslag en de mooie praatjes van het bestuur. Wat wel is, in financiële zin, en dat zag je bij Imtech trouwens, zie je op een gegeven moment een mismatch in dat de winst en de kaststromen sterk uit elkaar gaan lopen. En dat veel geld, veel kapitaal in werkkapitaal blijft zitten. Dat kunnen voorraden zijn of klanten die nog moeten gaan betalen. Allemaal van dat soort zaken. Dus je hebt rode vlaggen, maar zeker weten doe je niet. Als bestuur dan zeg jij terecht dat het steeds meer werkkapitaal gaat zijn. Want we groeien zo sterk, we zijn zo succesvol. Ja, dan hoop je dat zo'n controlerende accountant zijn werk doet, die ook die rode vlaggen ziet en die kan zien, hey, verdraaid, hier wordt het ene... Het worden centjes worden doorgeschoven van het ene potje naar het andere. Of van de ene dochter weer terug naar de holding. En dan weer naar een andere dochtermaatschappij. Het zijn allerlei trucjes hoe je de boel kunt belazeren. Daar heb je echt insider information voor nodig. En die insider information, die toegang, dat heeft wel een controlerende accountant. En dat heb je als belegger natuurlijk niet.
Nee, want ik vraag me af, wat valt de belegger zelf nog aan te rekenen? Maar je wil niet dat je de hele boeken nog zelf door moet gaan. Dat je een jaarverslag helemaal uit moet gaan zitten beluisteren. Toch? Wat kan de belegger zelf doen?
Waar je in ieder geval de andere waarschuwingssignalen, als je zegt de jaarrekening, die kun je niet helemaal doorgronden. Of misschien klopt de jaarrekening niet eens en kun je dat niet eens zien, want die cijfers kloppen niet. Wel op je hoede zijn als er alleen maar mooie verhalen in zijn. Als kritische geluiden worden uitgescholden of weggeduwd. Er zijn wel wat waarschuwingssignalen hier en daar. Als een onderneming veel kleinere bedrijven blijft overnemen, je kunt er grif op innemen dat de kans op een grote mislukking sterk toeneemt.
En als de verhalen te mooi zijn om waar te zijn, hoe kan het dat beleggers dan toch vallen voor die prijs?
Ja, mensen zijn de hebzucht, ik kan het niet anders zeggen. Blinde hebzucht. Ja. En daar zijn wij allemaal gevoelig voor, denk ik.
Ja, en dat beleggen zich soms te makkelijk...
We zien het. We hebben het gezien bij de internetbubbel eind jaren 90. We zien het nu momenteel gebeuren. En ook dat is een paar jaar al voorspeld door iedereen met gezond verstand. De crypto-mani. We hebben het gezien met Robinhood, die broker, de gratis broker, de Verenigde Staten. Waar allerlei waardeloze bedrijfjes ineens worden tot miljardenbedrijven worden opgepompt. Ja, het groepsdenken zit in de mens. En ieder geluid dat anders is, dat wordt uitgescholden, wordt weggeduwd. Het zit blijkbaar in de mens.
We hebben vooral teruggeblikt nu. Zijn er nog nieuwe schandalen in de maak die jouw aandacht hebben?
Ja, de nieuwe schandalen die in de maak zijn, die we nog niet zien, maar waarvan ik overtuigd ben dat die op dit moment gebeuren. En over 1, 2 of 5 jaar zullen zeggen, jeetje mina, hoe heeft dat zo lang kunnen doorgroeien? Die hebben te maken met de groene revolutie. Met de duurzaamheidsrevolutie, die gewoon essentieel is voor ons eigen bestaan op aarde. Hè? Dus daar zijn we volgens mij allemaal wel voor. Ja. Maar als hele grote stromen kapitaal, geld in één bepaalde hoek blijven stromen, er zijn ook heel veel mogelijkheden voor derden om daar een misbruik van te gaan maken. En als heel veel kapitaal in een bepaalde hoekgrens gaat rollen, dat betekent dat hetgene wat je probeert te kopen relatief steeds duurder gaat worden. Waardoor je dus minder buffer hebt voor tegenslagen. Ja. Dus als iedereen op hetzelfde project rent, hè, wat heel groen is, ja, reken maar dat je heel veel betaalt voor het groene project, maar dat er ook de kans op teleurstelling heel groot gaat zijn. Dus
en om dat even concreet te maken, want wat doe je precies op? Zijn er specifieke bedrijven of fondsen waar dan die kans groter is de komende jaren?
Ik ga geen fondsen noemen, want dat weet ik niet eens. Maar ik kan wel een indicatie geven van hoe moeilijk het is om in die groene revolutie geld te verdienen. Kijk, een mooi voorbeeld, Triodos. Hè, dat is geen bedrog of iets dergelijks, dat bedoel ik niet. Maar Triodos is dus echt een groene bank. Heeft allerlei prijzen ook gewonnen daarvoor. Geweldig, eindelijk een bank die het goed probeert te doen. Maar het probleem is, in de wereld, je zult ook economisch moeten gaan renderen. Je zult de kosten van je kapitaal moeten gaan goedmaken. En uiteindelijk kun je het een tijdje gaan uitstellen, maar op een gegeven moment komt de aap uit de mouw. En dat zie je bij Triodos ook. Triodos wordt gefinancierd niet door aandeelhouders, maar door certificaathouders. Bijna hetzelfde, maar je hebt niks te vertellen. Nee. Certificaat houden.
En je kunt ze dus vervolgens niet terugkopen.
Nou ja, dus je had een soort eigen handelssysteem. Nou, je dacht van, je hebt bijvoorbeeld €100.000 al die jaren bij elkaar geïnvesteerd. En uiteindelijk blijkt die €100.000 alleen maar 70.000 waard te zijn als je op marktwaarde zou waarderen. Terwijl die beleggers niet alleen voor eigen gewin zijn gegaan. Natuurlijk, ze willen een leuk, redelijk rendement hebben. maar wel ietsjes minder dan gemiddeld, omdat het iets goeds te doen voor de wereld. Iets groens te doen voor de wereld. Ja, je ziet dat zo'n Triodos moeite heeft gehad om dat geld goed te investeren, rendabel te investeren, en uiteindelijk betaalt iemand de prijs. En die prijs is uiteindelijk toch neergekomen bij die beleggers die het goede voor hadden. Die uiteindelijk veel te veel hebben betaald voor iets wat niet kon worden geleverd.
Nee, maar onder wat voor schande of fraude of schandaal zou je dit dan scharen?
Ik zou het scharen. Nou, in dit geval ook met de beste intenties geeft het je het recht niet, in dit geval Triodos, om beleggers of je klanten de dupe te laten zijn van je goede bedoelingen. Dus je zult altijd eerlijk en open moeten communiceren door te zeggen, u mag best wel 10 of 100.000 euro gaan investeren, maar de kans is heel groot dat u ongeveer 1-2% per jaar gaat krijgen. Meer gaat het zeker niet zijn. Maar het is ook denkbaar dat het uiteindelijk -10, -20% gaat zijn. Ja. Dus je zult de verwachtingen duidelijk moeten gaan zetten. En als je ziet dat het tegen gaat vallen, zul je je klanten, beleggers, onmiddellijk moeten informeren. En niet de pijn gaan uitstellen met de communicatie.
Nee, maar in het geval van Triodos is er dus geen opzet in het spel, zover wij weten.
Voor zover wij weten niet, maar in ieder geval is wel duidelijk dat voor de mensen die jarenlang hebben vertrouwd op de goede bedoelingen en dat hun geld redelijk veilig is en conservatief belegd in groene projecten, die zijn van een koude kermis thuisgekomen.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Iets anders wat wel vaak met opzet gebeurt is greenwashing. Is dat ook iets waar jij voor de komende jaren in ieder geval fraude verwacht?
Dat gaat de VEB gaat daar zeker. Wij verwachten dat daar veel problemen gaan komen. Want waarom? Iedereen, grote beleggers, kleine beleggers, de hele wereld, de politiek, de maatschappij, wil vergroenen. Dat wil nogmaals zeggen dat er veel geld heen gaat zijn. Maar dat ook projecten die misschien helemaal niet zo groen zijn, zich presenteren als groen. En dan zit je uiteindelijk iets te financieren. Hè, of als aandeelhouder, of als geldverstrekker, hè, als financier, überhaupt, als obligatiehouder bijvoorbeeld. Zit je iets te financieren wat helemaal niet groen is. En dan word je op verkeerde been gezet. En wellicht was je aanvankelijk akkoord gegaan met wat lager rendement. Hè, je doet het goede. En uiteindelijk blijkt dat je gewoon iets hebt zitten financieren wat helemaal niet zo groen was. Dus we verwachten daar zeker wat schandalen. En die zijn stap voor stap beginnen ze ook al duidelijk te worden bij bepaalde beleggingsfondsen. Waar wordt gepredikt, wij zijn groen en dergelijke. En dat blijkt je maar niet zo te zijn.
Vanguard bijvoorbeeld, toch?
Nou, Vanguard heeft heel veel dingen, maar DWS in Duitsland, dat was een hele grote. En daar is ook de bestuursvoorzitter onlangs teruggetreden. Gewoon je hebt gewoon het publiek misleid.
Ja, en dat is dus indirect, verwacht je ook direct bij bepaalde namen? Dat je, ik roep maar wat een Unilever die zegt, wij zijn duurzaam en ze blijken het niet te zijn. Het is maar een voorbeeld, want ze doen het niet, maar...
Unilever heeft na het verleden wel gezegd dat zij beter zijn dan de rest en het goede voor hebben. Dan moet je geen Magnum-ijsjes verkopen en knorsoepen en dergelijke. dat is zeker zo slecht voor de mensheid. Maar ik kan nu nog geen namen noemen waar ik wel van overtuigd ben, omdat iedereen nu dezelfde kant op rent. Daar gaan de schandalen zijn aan de maak. Als er geld te verdienen valt, en in dit geval komen er echt honderden miljarden gaan een bepaalde richting in stromen. Er zijn allerlei partijen die nu zitten te aasen. Hoe kunnen wij daar beter van gaan worden en niet de aarde?
Ja, Wesley zei al aan het begin van de uitzending, de VEB die voert rechtszaken. Dan moeten jullie achter die boeven aan, wou ik zeggen, maar achter de problemen aan. Doen jullie ook wat aan preventie? Dus kunnen jullie wat voorkomen?
Of wij kunnen voorkomen. Wij kunnen in ieder geval kritisch kijken naar datgene wat wij zien bij beursvennootschappen. We kijken ook steeds meer in de jaarverslagen rapporteren beursvennootschappen ook wat ze doen op het gebied van milieu. En daar gaan we proberen ook tijdens aandeelhoudersvergaderingen vragen over te stellen. Ja, en afhankelijk van die beantwoording kunnen we dingen doen of niet. Op dit moment is vooral onze focus, de ondernemer moet duidelijk zijn wat ze doet en wat ze niet doet. En als ze zegt, wij willen gaan vergroenen en dit is de methode hoe we het gaan doen, dan proberen wij zeker te stellen dat de ondernemer dat ook gaat doen. Als later blijkt dat een onderneming heel andere zaken heeft gedaan die tegengesteld zijn aan hetgeen ze extern hebben gecommuniceerd, dan kan zo'n onderneming wel problemen verwachten. En of dat problemen zijn op juridisch vlak, of dat alleen maar naming en shaming is, dat weet ik niet.
Kunnen we enorme schandalen, zoals bij Imtech of veel eerder begin deze eeuw bij Ahold, kunnen we die echt voorkomen of gaan we dit soort zaken nogmaals meemaken?
Ik vrees de laatste. Ik vrees de laatste. En we hebben zelf als VEB natuurlijk ook in de jaren 90 meegemaakt de beursschandalen naar aanleiding van de internetbubbel. Toen dachten wij ook van, men heeft zijn lesje wel geleerd. Ja, toen kwam het Ahold-schandaal. Zei, nou weet het echt wel. Toen kwam Imtech. Dat leek van God, was zelfs nog veel erger inhoudelijk. Het gaat gewoon door. Dus we zijn wat dat gaat wat realistischer geworden.
Heel veel beursschandalen zijn aan bod gekomen. Maar welke lessen kunnen we hier nou uittrekken? Samenvattend, je hebt er misschien al een aantal genoemd.
Wees voorzichtig met mooie verhalen. Wees daar sceptisch over. Wees extra voorzichtig als de bestuurstop, als die worden verafgoot. Dat zijn geen heiligen, dat zijn geen goden. Die weten niet alles. Dat zijn echt de belangrijkste dingen. En als je dan in het financiële wil kijken, kijk naar kasstromen.
Dankjewel. Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. En als daar nog wat aan toe mag voegen, wat je ook kan doen, is iedere uitzendingen terugluisteren met Errol. Of we hebben nog heel veel leuke dingen die we...
Ja, ja, en dat scheelt je misschien ook wat huiswerk als je alles moet doornemen. Maar inderdaad, je kunt onze vorige afleveringen ook terugkijken. Zoek ons op in je favoriete podcast-app en vergeet je niet te abonneren.
Als je economen graag hoort praten, dan is het economenpanel van BNR misschien ook wel iets voor jou. Elke maandag om 1 uur of luister het eens terug in je favoriete podcast-app.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.